We zijn met de gemeente, al spreken we een hele tijd over een bijzonder onderwerp, wat mij eigenlijk diep aan het hart gaat, en dat is over opwekking. En opwekking, dat is dat mensen die Jezus kennen, worden opgewekt om vol passie hem te eren, te aanbidden en te dienen. En het gevolg van opwekking is dat er mensen om ons heen tot geloof komen. En dat is een diepe wens die ik heb. Dat is een diepe wens die ik zo koester, dat er mensen tot geloof komen, dat mensen hersteld worden. En in dat kader van opwekking spreek ik nu al een aantal weken of maanden al over de boeken Esra, Nehemia en Esther. En om even een kort overzicht te geven voor de gasten, het boek Esra, dat gaat eigenlijk over een boek Esra en Nehemia is eigenlijk één boek. We hebben daar twee boeken van gemaakt. En het bijzondere is eigenlijk dat deze twee namen, Esra betekent helper en Nehemia betekent trooster. En dat zijn twee prachtige namen van de Heilige Geest. En het boek Esra dat begint op een bijzondere wijze dat een koning Kores, dat is een Babylonische koning, die geeft het volk de opdracht om vanuit Babel weer terug te gaan naar Jeruzalem. Want het Joodse volk was in ballingschap. Het was 70 jaar in ballingschap, omdat ze zich hadden afgegeven met afgoderij. Een afgoderij die zijn weergaan niet kende, dat hield eigenlijk onder andere ook in dat er kinderoffers werden gebracht. En dat was God, na vele waarschuwingen van de profeten, zei hij, nu gaat het volk in ballingschap. En ik vind het eigenlijk indrukwekkend dat God dan het volk terugbrengt naar het hart van de afgoderij toendertijd. Dat Babel was het hart van de afgoderij. En God brengt een land wat in de afgoderij is gevallen in ballingschap en in het hart van de afgoderij. Dat was Babel. Waar het volk echt zou zien en kunnen zien wat het betekent als mensen zich echt toewijden aan afgoderij. Maar je hebt een bepaalde tijd afgesproken, 70 jaar zou dat zijn. En dan komt er een opwekking, dan komt Kores, de koning van Babel, van Babylonië, die doet een oproep in het land. En dan gaan er ongeveer 50.000 mensen gaan van Babel te voet naar Jeruzalem met de opdracht om daar de tempel te bouwen. Het is een voetreis van 4 maanden. En die 50.000 mensen komen dan in Jeruzalem aan, beginnen met vol ijver, beginnen ze de tempel te herbouwen. Maar dan zie je eigenlijk dat er een enorme tegenstand komt. En op het moment dat de tegenstand zo groot wordt, dan moeten ze het werk neerleggen. Dan gaan ze eigenlijk bezig met hun eigen huizen te bouwen. Daar zegt de boek Haggai iets over, daar heb ik ook met jullie over nagedacht. Iedereen is bezig voor zijn eigen deur. Je denkt niemand meer aan de tempel. Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat je dus kunt in een situatie kunt zijn waar je dus naar je werk gaat en langs de puinhopen van Gods huis komt en dat het je überhaupt niet meer beweegt. En de gevolgen daarvan is dat de mensen ook enorm veel zegen worden ontnomen. De oogsten mislukken. En dan op een gegeven moment komt er door de profeet Haggai die oproep of het dan wel de tijd is om in welderdimmende huizen te wonen. En dat God zegt van, en mijn huis ligt in puinhoop. Dan komt er een opwekking opnieuw door Zerubabel, Haggai en Jozua. Dat zijn de mensen die de leiders van het volk. En die beginnen met de tempelbouw. En ze herstellen de tempel. En dan komt er een geestelijk weer opnieuw een verval. Een moreel verval. De mensen die trouwen met vrouwen. Weer met afgoderij, die zich met afgoderij, aan afgoderij toewijden. En dan wordt Esra gezonden. Esra die komt dan en stelt het aan de kaak. Dan is er weer een nieuwe opwekking eigenlijk bij het volk. En dan zie je eigenlijk dat ze zich weer opnieuw toewijden. Daar eindigt het boek Esra mee. En dan, vorige keer 2 weken geleden, zijn we begonnen met Nehemia. Het is in dezelfde tijd. Op een gegeven moment dan zie je dus dat Nehemia in het eerste hoofdstuk, dan krijgt hij bezoek uit Jeruzalem van een broer van hem, Hanani. En dan vraagt hij, hoe is het met Jeruzalem, hoe is het met het volk? En dan hoort hij dat de poorten zijn verbrand en de muur is afgebroken. En dan is hij in diepe rouw. Hij gaat dan 4 maanden gaat hij vasten en dan gaat hij rouwen. En dan gebeurt het volgende, dat hij dan, lezen we in Nehemia 2, vers 1 tot en met 8. Daar staat dan dat hij dus 4 maanden is hij eigenlijk bezig om God echt te zoeken en te vasten. En dan staat er, en het gebeurde in de maand Nisan, in de 20e jaar van de koning Artasasta, toen er wijn voor hem gereed stond, dat ik de wijn nam aan de koning en aan de koning gaf. Nu was ik nooit in de tegenwoordigheid verdrietig geweest. Toen zei de koning tegen mij, waarom staat uw gezicht zo verdrietig terwijl u toch niet ziek bent? Dit is niets anders dan hartepijn. Toen werd ik heel erg bevreesd. Hij wordt heel erg bang. Ik zei tegen de koning, mogen de koning in eeuwigheid leven? Waarom zou mijn gezicht niet verdrietig staan als de stad, de plaats van de graven van mijn vaderen, verwoest ligt en zijn poorten door het vuur verteerd zijn? De koning zei tegen mij, wat verzoekt u dan? Toen bad ik tot de God van de hemel en zei tegen de koning, als het de koning goed dunkt en als het die dienaar u welgevallig is, doet u mij dan naar Juda, dat u mij dan naar Juda stuurt, naar de stad met de graven van mijn vaderen, zodat ik die weer op kan bouwen. Toen zei de koning tegen mij, terwijl de koningin naast hem zat, hoe lang zal uw reis duren en wanneer zult u terugkeren? Het was goed in de ogen van de koning. Hij liet me gaan toen ik hem een bepaalde tijd opgegeven had. Verder zei ik tegen de koning, als het de koning goed dunkt, laat men mij dan brieven geven voor de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier, dat ze mij doorgang verlenen totdat ik in Juda ben aangekomen. En een brief voor Asaf, de bewaker van het kroondomein van de koning, dat de koning heeft, dat hij mij hout geeft om een zoldering te maken voor de poorten van de burcht die bij het huis van God hoort, voor de stadsmuur en voor het huis waar ik naartoe zal gaan. En de koning gaf ze mij, omdat de goede hand van mijn God over mij was. Lezen we verder in vers 11, als hij dan in Jeruzalem is aangekomen. Ik kwam aan in Jeruzalem en was daar 3 dagen. Toen stond ik 's nachts op, ik en enkele mannen met mij. Ik vertelde geen mens wat mijn God in mijn hart gegeven had om voor Jeruzalem te doen. Er was geen dier bij me dan het dier waarop ik reed. Ik ging 's nachts door de dalpoort de stad uit, voorbij de drakenbron, naar de mestpoort en inspecteerde de muren van Jeruzalem, waarin bressen waren geslagen en waarvan de poorten door vuur waren verteerd. Ik ging verder naar de bronpoort en naar de vijver van de koning. Er was echter geen ruimte om verder te gaan voor het dier waarop ik zat. Toen klom ik in de nacht omhoog langs de beek terwijl ik de muur inspecteerde en ging weer terug. Ik kwam door de dalpoort binnen en ging terug. Laten we nog even samen bidden. Vader, we willen u zo danken voor uw woord dat bewaard is gebleven. Dat is ook echt een opdracht van de gemeente van Jezus Christus om uw woord te bewaren. En we willen u zo danken dat we naar uw stem mogen luisteren. Wil u de rust geven in ons hoofd, dat we echt kunnen genieten van hetgene wat u tot ons te zeggen heeft en dat het ook praktisch mag zijn. Dat het praktisch mag zijn dat we het bij wijze van spreken vanmiddag al mogen toepassen. Heere God, wil u zo iedereen echt zegenen in het luisteren. Wil u mij zegenen in het spreken dat het niet zouteloos is, maar echt vol passie. U weet, Heere God, hoeveel eerbied dat ik heb voor uw woord. We willen zo alles aan uw diepe genade opdragen. Amen. Hij heeft dus gehoord, Nehemia, dat in Jeruzalem alles was afgebroken, de poorten verbrand waren. En dan staat er, en de overgeblevenen waren in grote ellende en in smaad verkeerde die. Hij had wel slecht nieuws verwacht, maar dat het zo ontzettend slecht was, dat overtrof alles wat hij eigenlijk gedacht had. De koning Artaxasta, de koning van Nehemia, die Nehemia diende, die had, en dat is hele belangrijke informatie, dat staat in Esra 4, de koning die hij dient, Artaxasta, die had zo'n ongeveer 15 jaar geleden, had hij de opdracht gegeven om te staken met de bouw van de tempel. Dat was dezelfde koning die dus de opdracht gaf om te staken. Dat staat in het begin van Artaxasta, in het begin van zijn regering gaf hij dus eigenlijk de opdracht. En nu zitten we eigenlijk in het 12e jaar, in het 20e jaar van Artaxasta. Dus dat kan zo'n ongeveer 15 jaar geleden zijn dat hij dus een opdracht gaf, ze mogen niet meer aan die tempel bouwen. En de reden was eigenlijk, in Esra 4 wordt dat beschreven, daar is een functionaris uit Samaria, die heet Rechem, en die geeft de koning een brief. En in die brief, daar schrijft hij onder andere, laat het de koning nu bekend zijn, dat wanneer deze stad herbouwd is en zijn muren voltooid zijn, geen belasting, heffingen of tol meer zal opbrengen. En dit zal zeker nadelig zijn voor de inkomsten van de koning. Esra 4 vers 13. Dat is Artaxasta. En die koning, die Artaxasta, die Nehemia dus diende, die laat een onderzoek instellen. En dan blijkt eigenlijk inderdaad dat die koningen in Jeruzalem eigenlijk helemaal niet zo betrouwbaar zijn. En dan staat daar eigenlijk dat hij een opdracht geeft dat er alles gestaakt moest worden. Die hele opbouw van de tempel en zeker van de muren en van de stad, dat moet gestaakt worden. Dat doen ze niet vrijwillig, want er staat dan dat er met bedreiging en gevaren van die herbouw van de stad. En hij laat het met kracht en geweld, laat hij de bouw eigenlijk stilleggen. En dat was, nu komt Nehemia en die dient deze koning. En Nehemia die heeft een hoge functie, dat heb ik de vorige keer uitgelegd. Hij was schenker van de koningsstaten, dus hij moest eigenlijk op het leven van die koning toezien. En Nehemia is natuurlijk op de hoogte van wat er is gebeurd ongeveer 15 jaar geleden. En je ziet het eigenlijk ook dat als hij dan 3-4 maanden gaat hij zich afzonderen, want hij weet dat dat kan alleen maar tot herbouw komen van die muren als deze koning die ooit in zijn bevel heeft gegeven om te stoppen met bouwen, dat die dat bevel intrekt en dat hij dus zegt ze mogen weer opnieuw gaan bouwen. En dan zie je eigenlijk dat hij 3 tot 4 maanden gaat vasten. Er staat de maand Kislev, dat heb ik eens uitgezocht, dat is zo in november, december. En Nisan, waar die dus in feite, daar wordt ook gesproken dat in de maand Nisan, dat is zo'n 4 maanden later, dat is zo in maart, april. Dus hij is 4 maanden is hij zich aan het voorbereiden en aan het bidden en het vasten. Voor dat ene moment. Hij weet, er moet een moment komen dat ik met de koning in gesprek kom. En dat moment komt. Niet door hem. Hij zegt niet, koning, mag eens een praatje met die maken. Nee, de koning zegt, wat ben je verdrietig. En dan zie je eigenlijk, want dit kan niets anders dan hartzeer zijn. En dan gebeurt er iets eigenlijk indrukwekkends. Dan zie je dat hij terugdeinst. Dat is, hij houdt de adem in. Er staat, toen werd ik heel erg bevreesd. Hij wordt heel erg angstig. Want er kunnen een paar dingen gebeuren. Hij kan zijn functie verliezen. Het was absoluut verboden om zeg maar, met zo'n lang gezicht, met een verdrietig gezicht, bij de koning te dienen. Dus hij is zeer bevreesd. En het is zo bijzonder, en dat wil ik u eerst eens even uitleggen, hoe gaat God nu met onze angsten om? Want ik weet niet of u dat kent, ik ken het wel. Ik kan soms, zijn er periodes dat ik diepe angst ken. Dat ik s'avonds of s'nachts, vorig jaar had ik daar erg last van, dat ik zeg maar zeer angstig ben. Dat ik s'nachts gewoon wakker word. Ik weet dat er bij ons in huis is iets ingebroken. Rietje had die inbreker ook betrapt. En ik weet dat ze maanden was ze s'nachts in diepe angsten, in haar slaap. En hoe gaat God met angsten van ons om? Want je kunt angsten hebben bijvoorbeeld ook als we mensen zeg maar, begeleiden, ook al is de dood overwonnen, zeggen we eigenlijk tegen elkaar, we hoeven geen angst meer te hebben voor de dood. En dat is ook zo. En toch zie je dat er mensen, als je ze begeleidt in het sterven, of het nu, zeg maar, of het nu mensen zijn die de Heer Jezus kennen of niet. Je ziet bij mensen die hem niet kennen dat die erg angstig zijn. Maar ook mensen die Jezus kennen en weten dat de dood is overwonnen, kennen ook die angsten. Welke angsten kunnen we niet hebben voor de toekomst? He, als je dus dreigende werkeloosheid, je weet wat dat eigenlijk allemaal gaat betekenen. Of dat je ziek wordt met een slechte boodschap. Geconfronteerd wordt. Dat zijn alle situaties dat je soms ook angstig kunt zijn voor je kinderen. Angst. En als ik dan zelf naar mezelf kijk en ik ervaar dat er angst is, je moet besluiten nemen en je bent bang om die besluiten te nemen omdat je niet alles kunt overzien, dan voel ik me soms heel erg falen. Als ik die angsten ken, ook in de Bijbel zie je dat mensen, grote mensen zoals Petrus, die dan voor zijn kolenvuur staat en de angst kent voor een slavinnetje, van jij hoort toch ook bij Christus. En dat hij hem verloochent, en er staat in de evangelie dat hij hem zelfs vervloekt, dat hij Jezus vervloekt. Gedreven door angst. Soms zie je ook, en dat ken ik ook in mijn eigen leven en ik hoop dat hij dat zelf ook kent, dat is dat je soms angst kunt hebben voor God. Ik moet zo denken aan Johannes op Patmos. Dat hij zeer bevreesd is voor de verschijning die hij dan krijgt. En als ik soms met mensen spreek, zeker bij collega's, voorgangers, en ik zeg dan, ik heb soms diepe angst voor God, dan krijg ik een pastoraal gesprekje dat het eigenlijk niet juist is. En dan wordt men Sinterklaas geschilderd. Een oude, liefhebbende man die me verzorgt met cadeautjes en waar ik helemaal geen angst voor hoef te hebben. Maar weet je, er zijn situaties in mijn leven, dan heb ik geen behoefte aan een Sinterklaas. Dan heb ik geen behoefte aan iemand die cadeautjes uitdeelt. Wij staan soms in situaties waar je met de duisternis te maken hebt. En dan wil ik een Christus die met een tweesnijend zwaard komt, die alles, zeg maar, scheidt, licht brengt in die duisternis, waarbij ik zelf sidder. En denk, oh God, wat is het toch bijzonder dat ik u mag kennen. Maar ik heb dan bevreesd, dan ben ik bevreesd. Een diep respect, maar dat grenst ook aan, zeg maar, aan diepe, zeg maar, geen diepe angst, maar een diep respect, maar ook van de macht en de heerlijkheid die je dan ziet. Die je dan mag meemaken, dan denk ik, oh Heere God, wat ben ik zo dankbaar dat ik u mag kennen. Maar dat u niet een oude man bent met cadeautjes, maar dat u zich manifesteert. Dat met de adem van de mond, van zijn mond staat er in Openbaringen, verteert hij de demonen. En dan zie je ook dat mensen die Jezus zo kennen, zoals bijvoorbeeld of Jeremia, dat hij buigt en zegt, ik ben onrein en onrein van lippen. Dus je kunt in je leven, kan er angst zijn. Hoe gaat God dan nu met die angst om? Want als je daar geen goed beeld voor hebt, dan begrijp je ook niet wat hier gebeurt. Want natuurlijk is het zo dat Nehemia bang is. Hij kent die geschiedenis. Hij weet dat die koning die heeft gezegd, die stad mag niet herbouwd worden. En ik moest zo denken, even een uitstapje om daar een goed zicht op te krijgen aan Gideon. Bij Gideon ziet hij iets heel bijzonders. Gideon, lang verhaal kort te maken, hij moet Amalek en de Amalekieten moet hij verslaan. En je begint met 30.000 mensen, 30.000 manschappen. En uiteindelijk is het zo dat, na heel wat schifting die God eigenlijk aanbrengt, blijft hij met 300 mensen over. En dan krijgt hij op een gegeven moment met die 300 mensen de boodschap. En dan staat er, sta op, daal af naar het kamp, want ik heb het in uw hand gegeven. En dan staat er iets achter en dat zegent me zo diep. Ik hoop dat het u ook zo is, diep zegent. Als het gaat over angsten, over bevreesd zijn. Die diepe genade die God dan aan Gideon toont. Dan staat er, bent u echter nog te bevreesd om af te dalen? Daalt dan met Pura uw knecht af naar het kamp En dan zult u horen waar zij over spreken. Dat Gideon bang is, dat snap ik helemaal. Met 300 man, wat wil je daarmee uitrichten? Hij is met 30.000 gestart en eerst gaan er 20.000 weg. En dan zegt God, 10.000 zijn nog te veel, die 20.000 zijn bang. En dan zegt hij, 10.000 zijn nog te veel en uiteindelijk blijven er 300 mensen over. En dan zegt God, en nu val je het kamp binnen. Maar ben je nog te bevreesd? Dat is toch zo? Vind je dat geen genade? Dat je tegen God gaat zeggen, Heer, ik wil die besluiten wel nemen, maar ik ben bang. Ik ben bang. En dan zegt God tegen Gideon, als je nu nog te bevreesd bent, wat je dan moet doen is, loop met je knecht naar het kamp, en dan gaat hij in die duisternis, gaat hij naar het kamp, en dan hoort hij twee vijanden met elkaar praten. De een heeft een droom gekregen, en de ander die legt hem de droom uit, en dan zegt hij, als ik naar die droom van jou luister, en Gideon die is dus op hoorafstand, kun je je voorstellen, dat is eigenlijk een stukje, ik vind het ook een komisch verhaal, hij is dus ontzettend bevreesd, hij durft niet. God zegt, ga naar het kamp. Is een enorme angst natuurlijk te overwinnen. Staat hij daar te luisteren en dan zegt die vijand, zegt, als ik die droom van jou uitleg, dan betekent dat dat God Midjan en heel het kamp in de handen van Gideon heeft gegeven. Dat hoort hij. Dan gaat hij terug en dan valt hij aan met 300 mensen. En wat ik jullie daarmee wil laten zien, en ook mijzelf, dat is dat God de angsten niet wegwuift. Hij zegt ook niet, je faalt, ik kan niks met je. Want iemand die bang is, wat moet ik daarmee? Maar dat God komt en dat hij dan zegt van, dat hij die angst tegemoet komt, en dat God weet dat ik angsten ken. En dat hij me daarin tegemoet komt. En dat zie je steeds ook bij Nehemia, dat refrein dat er steeds komt in dat boek. Er staat dan, omdat de goede hand van mijn God over mij was. Dat is een uitdrukking van, ik heb dat tegenop gezien, ik durfde eigenlijk niet, maar omdat de goede hand van God over me was, heb ik het aangedurfd. En dat is zo belangrijk dat je dat beseft. Dat je ook met je angsten eigenlijk, naar God toe komt. De angst blijkt ook bijvoorbeeld dat hij een verzoek doet om die stad te mogen opbouwen. Maar je vindt nergens dat hij de stad noemt. Is je dat niet misschien, is je misschien opgevallen? Kores die zegt, jullie moeten allemaal naar Jeruzalem om daar de tempel te herbouwen. Maar Nehemia, die zegt hier, die maakt gebruik van iets wat in die cultuur diepe respect heeft. Hij zegt, de plaats van de graven van mijn vaderen, die liggen verwoest. En hij weet natuurlijk dat als ik die koning met zijn vrouw, die zit ernaast, tegen de haren in ga strijken, wat hij 15 jaar geleden heeft geschreven, van dat ze moeten stoppen met de herbouw, en nu ga ik zeggen van, ja, ik wil naar Jeruzalem toe en ik wil dat gaan herbouwen. Ja, dan heeft hij natuurlijk nul op request. Of hoe noemen ze dat? Maar hij zegt van, ik wil de stad waar mijn vaderen begraven zijn, die wil ik herbouwen. Hij maakt daar ook gebruik van, en dat is nu nog steeds eigenlijk in die cultuur in het Midden-Oosten, heeft dat een hele hoge waarde, het goed omgaan met de doden. Herdenken van de doden, begraven van doden. En dan zie je eigenlijk dat hij hier zegt van, dat die koning zegt, oké, op goed fatsoen spreekt hij hem eigenlijk aan. En dan zegt hij, dan mag hij gaan. Maar, dat wordt er eigenlijk gezegd van, wat is dan uw verzoek? Hij heeft 4 maanden heeft hij gebeden en gevast. Hij heeft dat moment gezocht dat die koning hem aanspreekt. Hij is ontzettend bang. En nu valt er een steen van zijn hart. Want de koning vraagt, wat is u dan uw verzoek? En nu komt een heel belangrijk principe. Want wat heeft hij nu in die 4 maanden gedaan? In die 4 maanden heeft hij inderdaad gevast en heeft hij gebeden. Maar hij heeft ook nog wat anders gedaan. Hij heeft zich voorbereid op dit moment. Weet je, soms hoor je alleen bidden helpt. En ik zeg je, niet alleen bidden helpt. Want God maakt ook gebruik van ons nuchter verstand. Hij maakt ook gebruik van de kennis die we hebben. Hij maakt ook gebruik van de relaties die we hebben. En hier zie je eigenlijk dat principe terug. Hij heeft 4 maanden gevast en gebeden. En hij heeft zich op dit moment, dat hij een ontmoeting heeft met de koning, en dat die koning hem vraagt, wat is dan uw verzoek? Heeft hij uitermate goed nagedacht. Het eerste is dat die koning vraagt, hoe lang ga je weg? Dan kan hij die muur herbouwen. Hij wist niet hoeveel werk dat was. Hij kan niet zeggen 2 maanden, 3 maanden of 1 jaar. Toch geeft hij een tijd. Die tijd vind je in Nehemia 5. Daar staat dat hij van het 20ste jaar van koning Artaxasta tot het 32ste jaar van koning Artaxasta in Jeruzalem is. Dus hij geeft die koning een tijdstip op en hij zegt, ik ga 12 jaar moet ik daar naartoe. Dat is nog eens eventjes een keuze. He, dat je dus je hebt een van de beste medewerkers die je vertrouwt, die jij je leven hebt toevertrouwd, die komt daar met een vraag van, wat is jouw verzoek? En dan zegt hij, 12 jaar. Betaald verlof. Ik ga wel ergens anders werken. Dan wat hij ook vraagt is dat hij dus zegt van, hij weet van, ik moet brieven hebben om door die provincies heen te reizen, want anders kom ik helemaal niet aan. Dus hij zegt, 12 jaar moet ik er naartoe. U moet me brieven schrijven, zodat ik vrij reizen heb. Omdat het tamelijk gevaarlijk is, wil ik ook nog graag ruiters en paarden mee, bescherming. Nou, toen dacht hij, dat lijstje is vol. Maar hij had ook nog gegoogeld. En hij had uitgevonden, en dan moet je tot in het detail, hij had uitgevonden dat in Jeruzalem iemand Asaf heette, het hout kon verzorgen. En dan zei hij, geef me ook een brief voor die Asaf, dat is in dat gebied, die man, die moet ik hebben, want ik moet hout hebben. En weet je, het is zo ontzettend belangrijk dat je beseft dat er momenten zijn in je leven dat je moet bidden en vasten, maar dat je in die bidden en vasten ook moet gaan nadenken, als dat moment komt, heb ik dan een plan? Als God nu dat gaat vervullen, heb ik dan een plan? Als die vraag komt van die koning, wat moet ik dan zeggen? En dat vind ik echt zeer, zeer indrukwekkend. Dan zie je eigenlijk dat hij dus dat plan, dat is zo'n prachtige tekst, ook in de Filippense brief, daar staat, die balans te vinden ook. Ik vermag alle dingen in hem die me kracht geeft. Weet je, je kunt in het christenleven zie je soms 2 uitersten. De ene is, ik vertrouw op God en ik hoef helemaal niks te doen. He, dan komt het aanwaaien. En als het niet komt, ja, dan komt het niet. Dat fatalistisch geloof. Aan de andere kant zie je dat mensen hard werken en denken, ik moet het allemaal uit mijn eigen vaatje putten. God, daar waar, zeg maar, ik heb dat zelf, ik heb ook die neiging dat ik altijd reserves heb. Dat ik zeg van, Heer, als u het dan niet regelt, dan heb ik nog altijd een achterdeurtje dat ik het zelf kan regelen. Maar er moet een balans zijn. Dat is de uitdaging die God ons geeft, steeds weer opnieuw. Dat je die dingen die hij moet doen, dat hij die ook doet. Maar God geeft ook ons dingen te doen die wij moeten doen. En we moeten niet de dingen gaan doen van God. En we moeten ook niet van God verwachten dat hij de dingen doet die we zelf kunnen doen. En dat is een heel subtiel balanceren steeds. Je ziet hier ook bij Nehemia, vind ik dat principe ontzettend terug. Aan de ene kant bad hij ook dat schietgebed. Als hij dan zegt, wat is dan je verzoek? dan weet hij, oh God, ik ben van u afhankelijk. En aan de andere kant ontvouwt hij niet bijzondere plannen. Dan zegt hij, dit en dit en dit en dit heb ik nodig om in Jeruzalem dat te kunnen presteren. Dan zie je dat hij dus dat de koning zijn verzoek inwilligt. En dan komt er een hele bijzondere passage. Dan komt hij in Jeruzalem aan. En dan gaat hij die muur inspecteren. Hij is er 3 dagen. Hij heeft niemand verteld wat hij gaat doen. En dan gaat hij dus zeg maar muur inspecteren wat we gelezen hebben. Jaren geleden, meer dan 15 jaar geleden, kreeg ik hier een heel bijzonder beeld bij. En dat wil ik u heel graag vertellen. Je ziet eigenlijk dat Nehemia betekent trooster. En hij gaat dan zeg maar die muur af, die is afgebroken. Die poorten zijn verbrand. En de puinhopen zijn zo ontzettend groot, dat hij op een gegeven moment moet hij van zijn ezeltje af. Laat hij alles achter en kruipt hij handen en voeten, kan ik me zo voorstellen, omdat er geen ruimte is, kruipt hij over die puinhopen om op de tast in de nacht te gaan inspecteren wat eigenlijk de schade is. En op een gegeven moment, we waren toen al veel in de hulpverlening, in de geestelijke hulpverlening, werden we echt ingezet en geroepen door God. En op een gegeven moment kreeg ik dit als een prachtig model. Dit. Ik zal je uitleggen wat ik daarmee bedoel. Elk mens die Jezus niet kent, die heeft natuurlijk leeft zijn leven. En bijna iedereen, en dat is soms in meerdere mate en soms in mindere mate, heeft iemand zijn emotionele pijnen, heeft die gebrokenheid in zijn leven. Is er in zijn leven iets gebeurd door afwijzing of door de opvoeding, dat er echt grote schade soms, echt soms hele grote schade in een mensenleven is aangericht. Soms de schade is zo groot dat het fundament waarop hij zijn leven gebouwd heeft, gewoon geknakt is. En dat op dat fundament verder het leven is gebouwd, maar het staat gewoon scheef. Of je ziet dat mensen echt door de zonde en de gevolgen van de zonde, zo moet ik zo denken aan wat Jezus zegt, dat hij een walmende vlaspit niet zal uitdoven. Maar als je met deze mensen optrekt, die zo zeg maar geschonden zijn door de zonde, ook soms door hun eigen zonde, dan is het niet aangenaam om daarbij te zijn. Want dat riekt. En toen kwam God, toen we echt in deze situatie soms verzeild raken, en is ook nu nog soms zo, dat mensen zo binnenkomen en dan echt zo gebroken zijn. Echt de moeite kennen. Pijn hebben. En toen zag ik dit beeld. Toen gaf God me dit beeld. En toen zei hij, Miel, weet je, de Heilige Geest, die komt op het moment van de bekering, komt die in deze persoon wonen. En het allereerste wat de Heilige Geest doet, dat is om de schade op te nemen. Wat voor een schade is in deze persoon aangericht. En soms gebruik ik daarvoor een ezeltje. En dat is de hulpverlener. De hulpverlener, daar komt de Heilige Geest, die maakt gebruik van de hulpverlener. Maar soms is de schade zo groot, dat de Heilige Geest het ezeltje achterlaat, de hulpverlener als het ware achterlaat, en hij een diepe innerlijke genezing gaat bewerkstelligen waar geen mensenhand aan te pas komt. En dat is zo indrukwekkend dat het ezeltje wordt achtergelaten en de trooster in principe zeg maar in het leven komt om te genezen. En ik vind ook de weg die er gedaan wordt zo indrukwekkend. Meestal is het zo, en dat merk je in al die getuigenissen, dat de Heilige Geest komt in de dalpoort, in het diepste punt van je leven, daar waar de diepste crisis is, daar komt hij naar binnen. Hij komt in de dalpoort, zie je die weg, moet je maar eens thuis lezen, zie je eigenlijk dat hij dus in de dalpoort komt en daar heb je die ontmoeting. En dan gaat hij in feite door de drakenbron. Er staat in een andere vertaling de slangenbron. Je ziet dat mensen soms in een diepe crisis zijn ze soms zo overweldigd door de duisternis, door de gebrokenheid, maar ook door duisternis. En dan zie je dat hij de volgende, dat God daar iets doet van bevrijding. En dat de Heilige Geest een stuk echt bevrijding geeft. En dan zie je eigenlijk dat hij naar de mestpoort gaat. Dat is dat je gereinigd wordt. Dat je die puinhopen, die mest, dat wat je verontreinigt, dat uit je leven gedaan wordt. En dan vind ik het zo indrukwekkend dat hij dan verder gaat en dan komt hij bij de bronpoort. De bron van het levende water. Dat je je dorst gaat lessen. Niet maar aan de dingen waar je mee bezig bent geweest, die je verontreinigd hebben, maar dat je je dorst gaat lessen aan die eeuwige levende bron van Christus. En dan vind ik zo schitterend, die tocht die eindigt dan eigenlijk bij de Koningsvijver. Bij die Koningsvijver, daar stel ik me zo'n vijver voor van diepe vrede, van rust, waterlelies, dat ik daar zit en ik geniet van de zon in mijn gezicht. Ik geniet van de aanwezigheid van de Heere God. En ik geniet van die diepe shalom met hem. En ik heb dat altijd vastgehouden met Rietje. Dit is een model. Dit is een hulpverleningsmodel. Een hulpverleningsmodel dat je dus ook soms kan er zoveel schaamte zijn dat je als hulpverlener dan niet meer meegaat. Er kan zoveel schaamte zijn wat alleen maar iets is tussen de persoon en de Heere God. Tussen de persoon en de Heilige Geest. Daar heb je geen part nog deel aan. En besef dan ook dat je dit ezeltje bent. Dat je het ezeltje bent. En dat God je achterlaat. En dat hij met die persoon doorgaat. En ik wil u echt... Dit is zo het unieke van christelijke hulpverlening. Weet je, dat maakt christelijke hulpverlening uniek. Wat is nu het verschil in christelijke hulpverlening? Ik denk dit. Dit wat ik u noem. Dat er goddelijke bronnen zijn, waar wij een part nog deel aan hebben. En dat er dat God ook gebruik maakt, dat we niet te hoogmoedig zijn, van ezeltjes, waar die zich op laat transporteren, waar jij zelf ook een deel mag hebben. Aan het helpen. En dat is ook weer die balans die je daarin vindt. Van dat God zeg maar het doet en hij doet het ook soms door mensen. Hij doet het soms door artsen. Hij doet het soms door medicijnen. Maar soms doet hij het gewoon zoals hij het alleen maar kan doen. En dat vind ik zo indrukwekkend aan dit boek Nehemia. Je ziet dat hele herstel. Dat hij dan ziet van, weet je... Waarom is dat ook in uw leven, is het ontzettend belangrijk dat er een muur om uw leven is. Maar geen muur, dicht gemetseld. Nee, dat er poorten zijn in uw leven. Waar je dingen naar binnen laat komen en naar buiten laat gaan. Dat moet ook in een gemeente zijn. Maar die muur, dat is een bescherming. Dat is een diepe bescherming. En dat is zo bijzonder dat God dit in ons leven, in uw leven wil bouwen. Ik wil u twee uitdagingen geven. Tot slot. Het eerste is, bent u bang? Ken je angst? Durf het onder ogen te zien. Druk het niet weg. Weet je, wij hebben zo'n cultuurtje in christenen dat wij niet bang hoeven te zijn voor de dood. Dat klopt, dat is waar. De dood is overwonnen. De dood is overwonnen. Maar toch ken ik soms angsten. Ik ben niet met de dood bezig, maar ik ben wel soms met de dood bezig omdat ik bij mensen zit met Rietje samen en dat we ze vasthouden en dan zien we ze gaan. En dat moment, dat is eigenlijk heel bijzonder, altijd heel erg bijzonder. Dat is het omgekeerde, zeg ik steeds, van een geboorte. Je ziet bij een geboorte, zie je de geest erin gaan. En bij het overlijden zie je dat die geest eruit gaat. Maar dat moment, als je dat moment dan voel je gewoon, het komt. En dan heb ik toch ook die diepe, ja, die confrontatie. Die confrontatie met het einde van het leven. Maar zie uw angst onder ogen en zeg niet dat u faalt. Of dat je niks waard bent. Of dat God niks met je kan. Kom bij God en hij zegt van, ja, je bent bang, hè? Zoals tegen Gideon. Je bent te bevreesd, hè? Kom, dan doen we wat anders. Dat je dat kunt overwinnen. Dan laat ik je wat anders zien over mijn soevereiniteit. Dan laat ik je iets zien van mijn almacht. Hij wuift het niet weg. Hij komt je tegemoet. Het is alleen ontzettend belangrijk dat je dan ja zegt. Dat je tegen God dan zegt, ja Heer, ik ben bang. Ik ben bang. En het tweede wat ik u zo wil vragen is, als je iets herkent, ook van die tocht die Nehemia maakt langs de muur, dan zie je soms dat je hulp gewoon nodig hebt. Je hebt soms een hulp van God en ook van een ezeltje nodig. Om daar het evenwicht ook in te vinden. En die hulpvraag ook te doen. En te zeggen van, Heere God, ik heb echt hulp nodig om mijn leven op orde te brengen. Ik heb een knaks in een scheef fundament. En dat dan ook echt, dat je dan ook een plan maakt. Dat je ook een stuk zelf verantwoordelijk bent. Dat je niet zegt, ik bid alleen. Nee, natuurlijk, bidden en vasten. Maar ook dat je zegt, wat kan ik zelf daaraan doen? Wat voor plan heb ik? Wat wil ik eigenlijk? En die dingen in de juiste verhoudingen zetten. Ik wil u zo vragen om even stil te zijn. En dan om zo God echt te ontmoeten. En iets misschien in de stilte tot hem te zeggen. Misschien je angsten kenbaar te maken. In al die stilte. Vader, ik wil zo een bijzonder bidden op het moment voor, u bepaalt me eigenlijk bij de angsten die we kunnen hebben. Ook de angsten om dingen onder ogen te zien en niet weten wat de gevolgen ervan kunnen zijn. Dat we het niet meer onder controle hebben. Dat we onder ogen zien dat onze poorten zijn verbrand en de muren zijn afgebroken. En dat u het inspecteert en dat we bang zijn. Zelfs bang zijn om hulp te vragen, om u te naderen. Ik wil u zo danken voor het geweldige voorbeeld hoe u omgaat met Gideon. Hoe u met ons wil omgaan. Dat we soms te bevreesd zijn en u komt ons tegemoet. Wat een indrukwekkende genade. En ik wil zo bidden voor diegenen die hier zo zitten met hun angsten, dat u hen tegemoet komt, Heer. En zegent. Dat ze die stem verstaan van de Heilige Geest. Die fluisterende, zachte stem. Zo gaan staan, dat zal iets ons verder leiden in de aanbidding.